We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Op een bewolkte namiddag in het jaar 1816 wandelt procureur Jan Dikkers onverrichter zaken vanuit Delden terug naar huis. De bladeren knisperen zacht onder zijn voetstappen als hij het schemerige bospad van de oude Deldense weg inslaat. Gefrustreerd klemt Dikkers het handvat van zijn aktetas wat steviger vast. Daarin zitten de faillissementpapieren, nog altijd oningevuld na zijn verontrustende ontmoeting met de failliete timmerman Gerrit-Jan Pieperiet. Dikkers is al een aantal jaar procureur, een man van de wet en een man die wel vaker faillissementen afgrondt. Maar bij Pieperiet blijkt er meer aan de hand te zijn dan op het eerste gezicht lijkt. Hij heeft Dikkers voorgelogen over een manier waarop hij uit de schulden zou kunnen komen. Dat verhaal klopte niet en dus moet Dikkers woensdag terug om het faillissement vooralsnog af te ronden. Tenminste, dat is zoals Dikkers het had gepland. Voor nu is het nog een behoorlijke trip naar Almelo en de weg die op hem wacht is lang en eenzaam. Een lentebriesje doorklieft de stilte en laat de bladeren zacht ritselen in het schemerdonker van het bos. En terwijl Dikkers op zijn dooie gemakje zijn weg vervolgt naar huis, heeft hij geen idee van het gevaar dat hem langzaam maar zeker vanuit de schaduwen nadert. Je luistert naar Old Cases, de moorden van toen. Een podcast voor de Twentse Courant Tubantia. Mijn naam is Annelot van Erven en in deze podcast duik ik dieper in de historie van moord en doodslag in Twente. Ik onderzoek welke gruwelijkheden er verborgen liggen in de regio en graaf de details voor je op. In deze aflevering neem ik je mee naar het 19e eeuwse Delden, waar we de zaak van Gerrit-Jan Pieperiet ontleden. Hij was de laatste persoon die in het jaar 1818 in Almelo ter dood werd veroordeeld. Dat was voor de moord op Jan Dikkers. Samen met gepensioneerd griffier Erik Endlich, die de zaak al eerder bekeek, ga ik op zoek naar het antwoord op de belangrijkste vragen. Wat is er nou precies gebeurd in de week van 23 juni 1816? Was Pieperiet wel echt schuldig? Of is hij ten onrechte veroordeeld tot de galg? En waarom probeert iemand vandaag de dag nog om de onschuld van Pieperiet te bewijzen? Je hoort het vandaag in Old Cases, de moorden van toen. Het is het jaar 1815 en ons verhaal begint in het Overijsselse Delden. Een stad die 200 jaar geleden een heel ander aanzicht bood dan nu. Samen met Redmer Almaar, archivaris op kasteel Twickel in Delden, schets ik even een beeld voor je.
Het landschap is de laatste twee eeuwen natuurlijk enorm veranderd. Wat wij nu als een mooi natuurgebied zien, dat was eigenlijk de standaard. Vooral tussen de verschillende buurschappen die als eilandjes in het landschap liggen, zijn uitgestrekte woeste gronden, heidevelden, moerassen met onverharde wegen.
Delden lag te midden van deze Twentse woeste gronden en onverharde wegen. De stad vormde een weefsel van karakteristieke boerderijen en omliggende buurtschappen, die elk weer hun eigen karakter en gemeenschap vormden. En in deze buurtschappen had men elkaar ook hard nodig, want in het jaar 1800 heerste er behoorlijk wat armoede.
Die geïsoleerde ligging zorgt er al voor dat je als gemeenschap op elkaar aangewezen bent. Nobberschap was niet iets leuks voor de toeristen, maar het was voor het overleven een noodzakelijk sociaal concept. Je ging niet even met de auto naar de supermarkt. Alles wat je nodig had, haalde je in principe uit de eigen gemeenschap. En voor andere dingen was je op de markt aangewezen, waar je niet elke week kwam natuurlijk.
Want voor die markt moest men naar Delden. Het stadscentrum van Delden was vrij compact. In de smalle straten, geplaveid met klinkers, hobbelde zo nu en dan een paard met wagen langs. En op het grote plein was elke week de markt, waar de lokale boeren hun producten verkochten.
Mais te koop, net geoogst.
Gerrit-Jan Pieperiet was één van de inwoners van Delden. Hij bracht de meeste tijd door tussen de versplinterde houtsnippers en het geluid van een rammende hamer op een spijker. Met zijn doorleefde gezicht en houtstof besmeurde overal, zag hij er niet ongewoon uit voor zijn tijd. En dat timmeren leverde hem niet alleen een baan op, maar had ook consequenties voor zijn privéleven.
Er was nog geen Tinder, voor zover ik weet. Dus dat ging natuurlijk bij gebeurtenissen waar je elkaar tegenkwam. Ja, je kunt je voorstellen bijvoorbeeld dat Pieperiet in de leer is geweest bij een timmerman in de buurt. Er bloeit iets moois op tussen de dochter en de jonge krullenjongen. Uiteindelijk komt daar een huwelijk uit voort. En als dat allemaal niet wil, dan grijp je toch naar Tinder. Oh nee, dat was er niet.
Hendrina Vos en Gerrit-Jan swipten elkaar misschien niet naar rechts, maar waren zeker een match. In november 1806 trouwden de twee en kregen samen 4 kinderen. Goed, we pakken het verhaal weer even op. Het is dus het jaar 1815. Het lenteseizoen breekt langzaam maar zeker aan en de zaken beginnen weer te rollen naar de strenge wintermaanden. Ook voor de timmerman Gerrit-Jan Pieperiet loopt het goed. Hij wordt opgeroepen door de rentmeester van kasteel Twickel om te werken aan een paar grote klussen. En dus wandelt Pieperiet in zijn iets wat versleten overal een vest op 3 juni 1815 voor het eerst het erf van Twickel op.
Als er een flinke timmerklus is, dan kun je je voorstellen dat hij dan 's ochtends begint, op een zomerdag om een uur of 4, 5. En dan ging je eerst werken en daarna ging je ontbijten. Vervolgens doorwerkt tot het middaguur, dan om 12 uur een warme maaltijd. En dan 's middags doorwerkt en dan tot zonsondergang doorging. Best denkbaar hoor, er was geen 9 tot 5 economie, eerder van 5 tot 9.
Het was zeker geen vetpot, al verdiende Gerrit-Jan als timmerman wel vrij goed voor zijn tijd.
Pieperiet was ongetwijfeld een meester timmerman. Bij hem moet je denken aan een aantal stuivers, een paar gulden denk ik zelfs, die posten die ik gezien heb. En dat klinkt heel weinig, maar je kon natuurlijk voor die bedragen veel meer krijgen dan tegenwoordig.
Het lijkt de Pieperiets dan ook prima af te gaan. Maar wanneer op een zekere dag de zon ondergaat en de straten van Delden zijn verlaten, klopt de waarheid als een donkere schaduw aan op Pieperiets deur. Het is een heldere avond als Gerrit-Jan Pieperiet de deur van zijn armoedige huis achter zich dichttrekt. Zuchtend klopt hij de resterende houtsnippers van zijn overal en loopt al vermoeid richting de badkamer. Maar net toen Gerrit-Jan dacht zich klaar te kunnen maken voor bed, wordt zijn rust verstoord door een luid geklop op de deur.
Gerrit-Jan Pieperiet? Gerrit-Jan Pieperiet, ik weet dat je me hoort.
Met gefronste wenkbrauwen zwaait Pieperiet de deur weer open. In de opening staat een vrouw. Haar haardos piekt verwilderd onder haar kapje vandaan en met haar handen in haar zij kijkt ze hem vastberaden aan. Vragend blijft Gerrit-Jan haar aanstaren.
Kan ik je helpen?
Dat kan je zeker. Ik kom voor mijn geld. Je hebt een tijd terug bij me geleend en het wordt hoog tijd dat je terugbetaalt.
Ah, je hebt waarschijnlijk de verkeerde voor je, hoor.
Hou je niet van het domme Pieperiet. Dit is niet de eerste keer dat ik op je deur klop. Je hebt nog steeds je schuld bij me openstaan en ik ben niet van plan om te vertrekken zonder mijn geld.
Dat kan niet. Je hebt... Het is de verkeerde. Ik ben het niet.
Een beklemmend gevoel maakt zich van Pieperiet meester. Zonder nog een woord te zeggen gooit hij de deur met trillende handen dicht. Hij wist maar al te goed dat de vrouw gelijk had. Want achter de schijn van zijn normale bestaan leefde hij in een schaduw van schulden. En die schulden begonnen al vroeg.
Dat zal zo rond 1813 zijn geweest. Wellicht dronk hij te veel of leefde hij in ieder geval op de grote voet. Maar hij had al vrij vroeg problemen met geld. Blijkbaar wist hij dat weer op te lossen. Maar op een zeker moment dus niet. En dat was het begin van een hoop ellende.
Je hoorde Erik Endlich, die ik in de introductie van de podcast al even noemde. Je zult je vast afvragen waar Pieperiet zijn schulden vandaan kwamen. Redmer Alma heeft daar een aannemelijke verklaring voor.
Ja, dat is natuurlijk wel interessant vanwege het faillissement van met Pieperiet waar we wat van weten. Er waren doorgaans geen banken. Dus als je een meevaller had en je had wat geld, ja, dan kun je dat in een oude sok doen, maar dat levert niks op. Maar je kon het ook uitlenen aan iemand en dan kreeg je daar bijvoorbeeld 6% rente over. Dat uitlenen en lenen, dat was iets wat heel algemeen gebeurde. Dat doe je tegenwoordig eigenlijk niet meer aan je buurman geld lenen tegen rente. Maar destijds was dat het bankaire systeem van destijds.
En dat uitlenen en lenen kon Pieperiet wel eens de kop kosten. Het komt dan ook niet als een verrassing wanneer hij in 1816 failliet wordt verklaard. Maar Pieperiet laat zich niet zomaar uit het veld slaan. Het is voor procureur Jan Dikkers een dag als geen ander wanneer hij richting zijn kantoor wandelt. De 51-jarige man werkte nou al een poos voor de rechtbank in Almelo en hij had recentelijk de zaak van de failliete timmerman Gerrit-Jan Pieperiet toegewezen gekregen.
Jan Dikkers was de man die blijkbaar dat soort zaken deed. En hij was blijkbaar gespecialiseerd in het afdoen van faillissementen, zoals wij tegenwoordig zouden zeggen. Dus het lag voor de hand dat hij dat ging doen.
Je hoorde Erik Entlich weer. Die middag heeft Dikkers een afspraak met Pieperiet en een bekende van hem. Een zekere Gerrit Roesing. Ze willen in gesprek over de inboedelverkoop.
Hij heeft gezegd van nou luister eens. Jij zou de boedel afronden. De executie zoals ze dat noemen. Om de schuldenaren te voldoen. Maar wij hebben mensen gevonden die de spullen kunnen kopen. Dus wil jij misschien morgen onze kant op komen, dan kunnen wij de zaak afhandelen.
Dikkers gaat akkoord met het voorstel en legt die maandag Rob zijn weg af naar Delden. Maar eenmaal aangekomen op bestemming bleek niets wat het lijkt. Want dat voorstel van Pieperiet,
dat bleek een list en hij probeerde dan die schulden te verdoezelen door alle goederen waar eventueel beslag op gelegd kon worden, onder andere mensen te verdelen. Daar kwam Jan Dikkers achter. Toen hij zag dat het een list was, is hij weer onverrichte zaken teruggegaan naar Almelo.
Je zou denken dat Pieperiet baalde als een stekker. Maar in zekere zin liep alles precies volgens plan. Want dat voorstel was niet alleen een list om de veiling te omzeilen.
Dat bleek dus later een list om hem die kant op te krijgen en om hem vervolgens te gaan achtervolgen.
En terwijl Jan Dikkers in de namiddag niets vermoedend het bospad van de Oude Deldense Weg inslaat, nemen Pieperiet en Roesing nog één keer hun plan door.
Hey, luister, dit is hoe we het gaan doen. We splitsen ons op en achtervolgen hem over het bospad. En dan verderop daar bij die Brahma'skamp, daar sluiten we hem in. En dan zullen we die Dikkers eens even wat laten zien.
De klok slaat 5:30 en de schaduwen van de bomen strekken zich als skeletachtige armen uit over het pad. De adrenaline giert door Pieperiet's lijf als hij de sporen van Jan Dikkers volgt. Een onheilspellende wind trekt op in het bos, alsof hij de procureur wil waarschuwen voor het naderende gevaar. Maar dat is tevergeefs. In de wijde omtrek is er niemand te bekennen. Gerrit Roesing nadert vanuit een andere richting. Zijn ademhaling klinkt gejaagd. De bosgrond kraakt onder zijn voeten, terwijl hij voorzichtig dichterbij sluipt. In de verte onthult zich het silhouet van een nog altijd niets vermoedende Dikkers, die langzaam maar zeker wordt ingesloten door het tweetal. Een paar seconden blijft het adembenemend stil. En dan slaan Pieperiet en Roesing toe. Hardhandig wordt Dikkers achteruit getrokken. Een stomp in zijn maag ontneemt hem de adem. Maar nog voordat hij doorheeft wat er gebeurt, incasseert hij een nieuwe klap in het gezicht. Dikkers valt schreeuwend op de grond, waar zijn zicht slechts nog een waas van aarde en bladeren is. De twee mannen takelen hem genadeloos toe. En dan wordt alles zwart voor Jan Dikkers. Hijgend staart Pieperiet naar het toegetakelde lichaam van de procureur. Een siddering loopt langs zijn rug omhoog als de realiteit zich aan hem opdringt. Jan Dikkers is dood. Even wisselen hij en Roesing een blik, maar al gauw gaan ze over tot actie. In het schemerdonker van het bos verslepen ze het lijk van Dikkers naar een nabijgelegen veenplas. Een luide plons weer klinkt door het bos en niet veel later keren Pieperiet en Roesing huiswaarts. Maar wat de heren niet weten, er is een getuige geweest. Dagen later krijgen de autoriteiten te horen dat Jan Dikkers niet is aangekomen in Almelo. Wel horen ze van getuigen dat hij een afspraak had in Delden. En na flink doorvragen weten ze waar ze moeten zoeken. Het houthakkerskamp De Braamhaar. Op 23 juni 1816 begon de zoektocht.
En toen is dus uiteindelijk het lijk in de Veenplas, het lijk van Jan Dikkers, gevonden. En hebben ook gemerkt dat hij geen papieren en horloge meer had.
Daarnaast bleek dat Dikkers om het leven was gekomen door een klap op zijn hoofd, niet door verdrinking. Overduidelijk dus doodslag met voorbedachte raden. Dikkers was als laatst levend gezien bij Gerrit-Jan Pieperiet.
En toen begon het balletje te rollen en Jan Roesink en Gerrit-Jan Pieperiet zijn in ieder geval gearresteerd. En zijn meteen in het cachot vastgenomen, aanvankelijk in Almelo en later in Zwolle, waar de zaak bij het Hof van Assises diende.
Dat vergt even een korte uitleg. In 1816 waren de rechtbank van Almelo en het Hof van Assise in Zwolle twee verschillende partijen die met de rechtspraak te maken hadden. De rechtbank van Almelo was de plek waar men heen ging als er problemen waren of als iemand iets verkeerds had gedaan. Het Hof van Assise in Zwolle kan je zien als de leidinggevende van de rechtbank van Almelo. Ze hielpen met het maken van belangrijke beslissingen, zoals met de zaak van Pieperiet. Pieperiet en Roesing werden dus vastgezet bij de rechtbank van Almelo.
Daar zijn ze verhoord door een rechter van instructie, zoals dat heette, en een officier van justitie. Jan Roesing en Gerrit-Jan Pieperiet hebben aanvankelijk stug volgehouden dat ze helemaal niets met die moord te maken hadden en ook niet die kant op zijn gegaan. Maar ja, getuigen spraken toch anders.
En die getuigen waren de houthakkers van het houthakkerskamp De Braamhaar. Zij zouden Pieperiet en Roesing in de buurt van hun kamp hebben gezien. En zij niet alleen. Ook een vrouw had de politie waardevolle informatie te melden.
Mevrouw Vos heette ze. En ja, ze heeft gezien dat Pieperiet en Roesing die kant op gingen en dat ze Dikkers voor die tijd al de reis naar Almelo aanvaarden. En dat zij slechte bedoelingen hadden. En dat heeft ze later ook kennelijk verklaard. Maar niemand heeft gezien dat ze uiteindelijk Jan Dikkers hebben vermoord.
De heren worden maandenlang verhoord en vastgehouden. Maar dan komt er plots schot in de zaak.
Toen is op een zeker moment Gerrit Roesink gaan verklaren en heeft zich gezegd, ja, het klopt, ik ben die kant op gegaan. En we hebben uiteindelijk Dikkers achterhaald, maar het is Pieperiet geweest die hem heeft vermoord. En Gerrit-Jan Pieperiet zei toen hij dat hoorde van Jan Roesink, letterlijk, gij liegt het. Het feit dat Jan Roesink verklaarde en zei hoe het was gegaan, heeft hem gered. Pieperiet ondertussen blijft ontkennen. Ik ben er niet bij geweest, ik ben die kant niet op geweest. Hoewel die aanwijzingen en dat bewijs er wel was. Dus hij heeft tegen beter weten in gelogen en daar werd blijkbaar zwaar aan getild.
Al zijn er zeker twijfels rondom Roesings onschuld.
Vooral ook omdat de advocaat crimineel, de officier van justitie, hem ook niet echt geloofde en dacht dat Jan Roesink tenminste medeplichtig was aan de moord. Maar ja, omdat hij zo verklaarde en eerlijk was, kennelijk hebben ze hem geloofd en hebben ze hem vrijgepleit.
Roesink ging dus vrij uit en dat liet de rechtbank achter met een dader, Gerrit-Jan Pieperiet. Zelfs na Roesings vrijpleiten blijft Pieperiet volhouden onschuldig te zijn.
Pieperiet heeft altijd gezegd dat het niet hij, maar Jan Roesink is geweest die Jan Dikkers heeft vermoord. En ja, had Pieperiet misschien al in het begin geroepen van ja, ik ben die kant op gegaan en het klopt, ik ben ook Dikkers achtervolgd, maar het was Roesink die sloeg. Dan was het misschien anders afgelopen.
Maar dat was niet het geval. En daarom wordt Gerrit-Jan Pieperiet veroordeeld op basis van de volgende gronden.
Nou, de eerste, hij had een slechte inborst, wat zou blijken uit dat hij goederen wilde verdelen en onttrekken aan de executie. Hij had het motief om Jan Dikkers om zeep te helpen, want Dikkers wilde hem dus zijn spullen verkopen, afnemen en hem in staat van faillissement verklaren. Ten slotte vonden ze gewoon dat er een voorbeeld gesteld moest worden, want blijkbaar was het een nogal crimineel volkje hier destijds. Men sloeg veel mensen dood en het moest maar eens ingepeperd worden dat dat niet langer kon.
Was Pieperiet dan wel de juiste persoon om te veroordelen?
De procureur-crimineel is daar heel duidelijk over. Hij zegt er ontbreekt direct bewijs. Maar ja, om de reden die ik net noemde, vonden ze dat er een Gerrit-Jan Pieperiet moest hangen.
En dan, op 6 november 1817, wordt Gerrit-Jan Pieperiet door het Hof van Assise te Zwolle veroordeeld.
Gerrit-Jan Pieperiet, gij wordt schuldig bevonden van doodslag met voorbedachte raden. En daarvoor veroordeel ik u tot de strop, tot de dood erop volgt.
Het is 3 maart 1818 en langzaam maar zeker dringt het volk de Kornmarkt in Almelo op. Er waait een gure wind over het plein, maar de stemming van de menigte is niet te krenken. Uit alle oorden is men bijeengekomen om te kijken naar de executie die hier vandaag plaatsvindt. Daar, op het pleintje, te midden van het stadhuis, de watermolen en het bottervat, staat het schavot klaar voor Gerrit-Jan Pieperiet. Met een bonzend hart en een zak over zijn hoofd wordt hij begeleid naar zijn onvermijdelijke noodlot.
Hang hem op!
Weg ermee! Weg met die man
die je bent!
Maak hem dood!
Dan doorklieft de stem van de boodschapper de rumoerige menigte.
Vanmiddag, den 3 maart 1818, zal om klokslag 12 uur op de Kornmarkt het proces van de Deldense timmerman Gerrit-Jan Pieperiet plaatsvinden. Pieperiet, wie de meester heer Jan Dikkers de hersenpan heeft ingeslagen, zal de ophanging van de strop de dood vinden. Graag geef ik het woord aan het Hof van Assise.
Nog eenmaal leest de rechter de beschuldigingen op.
In juni 1816 is de heer meester Jan Dikkers aan zijn beklagenswaardige einde gekomen. Geen ander dan verdachte Gerrit-Jan Pieperiet is schuldig. Hij had het motief. Hij heeft omtrent de executie van zijn inboedel de meester Dikkers leugenachtig verklaard. Zijn compaan Gerrit Roesink heeft belastend verklaard over u, Pieperiet. Net zoals vrouw Vos, die u hoorde spreken over het leed willen berokkenen jegens Dikkers. Kortom, de bewijzen zijn overtuigend. Voor deze terribele daad van doodslag met voorbedachte raden is slechts één antwoord. De galg. Hangen aan de strop tot de dood erop volgt.
En dan slaat de klok 12 uur. De beul knoopt de strop om Pieperiet's nek. En met een wanhopige trilling in zijn stem schreeuwt Gerrit-Jan een laatste keer zijn onschuld uit.
Ik heb het niet gedaan. Ik ben onschuldig.
Dan trekt het touw strak. Er valt een ijzige stilte. En voor even lijken ook de straten van Almelo hun adem in te houden. Pieperiet's woorden sterven weg in het ontzag. Het kraken van het touw en het rochelende geluid van zijn gevecht met de dood galmt oorverdovend over het plein. Langzaam valt zijn lichaam stil. Gerrit-Jan Pieperiet hangt levenloos aan het uiteinde van het touw en werpt een schaduw van twijfel en onrecht over de menigte heen. Al gauw gaan de geruchten flink de ronde. Was Pieperiet wel echt schuldig? De vraag schudde jarenlang door en zelfs tot de dag van vandaag bestaat er twijfel over de veroordeling van de Deldense timmerman. Dat blijkt als ik tijdens mijn onderzoek op iets heel bijzonders stuit. Iemand probeert na bijna 200 jaar de naam van Pieperiet te zuiveren. Het is de Haagse oud-advocaat Robert Kiek. Hij diende bijna 2 eeuwen na het vonnis van Pieperiet namelijk een herzieningsverzoek in. Dat deed hij bij de Hoge Raad der Nederlanden. In gewone mensentaal. Kiek vraagt de hoogste rechter van Nederland om de zaak van Pieperiet te herzien en misschien zelfs uit te spreken dat Pieperiet eigenlijk onschuldig was. Dat is als een soort eerherstel voor de naam van Pieperiet. Waarom deed Kiek dat? En wat heeft de Hoge Raad besloten? Ik heb voor de podcast contact opgenomen met Robert Kiek, maar hij gaf aan niet in te willen gaan op mijn vragen. Ook heb ik contact gehad met de Hoge Raad der Nederlanden. Zij gaven aan dat ze niets over een uitspraak van dit herzieningsverzoek konden vinden in hun archieven. Ik vroeg Erik Entlieg ook om zijn mening. Denkt hij dat Pieperiet schuldig was?
In die tijd ontbreekt het directe bewijs, dus is hij niet schuldig. Ik acht de kans wel groot, maar ja, het zou zomaar kunnen dat Jan Roesink het was en dat hij op zijn minst medeplichtig is. Dat hij misschien wel vastgehouden heeft. Hè. Ze hebben het lijk dus in een veenplas gevonden. Nou ja, misschien is dat wel een hele klus om dat alleen te doen. Dus heeft dan Jan Roesink daarbij geholpen? Dat zit er wel dik in, maar hij is toch ermee weggekomen. Dus de waarheid zal wellicht in het midden blijven, want een direct bewijs ontbrak. Dus ja, zeg het maar.
Ik zal je eerlijk toegeven dat ik in het begin van mijn onderzoek ervan overtuigd was dat Pieperiet onschuldig zou zijn. Op de een of andere manier had ik een beeld in mijn hoofd gecreëerd van een man die het beste wilde voor zijn familie en daar hard voor werkte. Maar naar alles wat Erik en ik gevonden hebben over de zaak, begin ik daar toch aan te twijfelen. Persoonlijk denk ik dat de waarheid ergens in het midden ligt en dat Pieperiet zeker niet zo heilig was als dat hij beweerde. Maar hoe het precies is gegaan zullen we nooit weten. En of Pieperiet nou echt schuldig was? Dat oordeel laat ik bij jou. Je luisterde naar een aflevering van Old Cases, de moorden van toen. Een podcast voor de Twentse Courant Tubantia. Mijn naam is Annelotte van Erven en voor deze aflevering heb ik grondig onderzoek gedaan. Er zijn vele uren besteed aan het doorspitten van archieven, het raadplegen van literatuur en het analyseren van officiële documenten. De verhaallijnen en scènes die je hebt gehoord zijn gebaseerd op bestaande feiten, maar sommige details en dialogen zijn omwille van het verhaal gedramatiseerd. De fragmenten zijn ingesproken door Frank Timmers, Griselda Molemans-Visser, Ron Hemmink, Herman Haverkaten en Michel van Ballegooi. Eindredactie door Pim Lindeman. Voor deze aflevering speciale dank aan de Vereniging Heemkunde Ambt en Delden.
Al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.